Is de hulp en ons beginsel. Zijn de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, en die nooit laat varen het werk zijn heilige vingeren, die trouw houdt en eeuwig leeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u lieden bij den aanvang geschonken en bij den voetgang rijkelijk vermenigvuldig van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere door de werkingen van God den Heilige Geest. Amen. Verenigen we ons tot gemeenschappelijk gebed. Verheven, volzalige, eeuwige en drieënige verbonds Jehovah, God der geesten van alle vlees. Het betaamt ons met eerbied en ontzag vervuld te zijn wanneer we hier staan en zitten voor uw heilig aangezicht om van uw zegen af te smeken. Krachtens onze bondsbreuken Adam liggen we alle te staan onder het veroordelend vonnis van een drievoudige dood, geestelijke, tijdelijke en eeuwige dood. Maar het heeft u beacht ons uw woord en getuigenis te geven, waarin gij ons komt te prediken, dat er ontkomen is van de geestelijke dood, verlossing. De tijdelijke dood, de prikkel daaruit weg te nemen en van de eeuwige dood te verlossen. Van de geestelijke dood tot een nieuw leven. Wat is een eeuwig leven? Van de tijdelijke dood om verlost te worden van een lichaam der zonden en eeuwige zaligheid te genieten, en van de eeuwige dood om te verkrijgen de eeuwige zaligheid, de eeuwige vrede en het eeuwige leven. En daartoe hebt u in laten stellen de prediking van uw getuigenis, waarvan Paulus getuigt: het geloof is uit het gehoor, en het gehoord door het gepredikte woord Gods. Heren, u vergunt gij het ons nog in deze beroerde wereld, waar zoveel plaatsen zijn en waar uw woord niet meer gepredikt kan, nog mag worden, of er moet zich schikken onder een regering die met God gebroken en eist zelfs de kinderen op voor het atheïsme. God, wat onderscheidt ons dan nog? En weinig krijgen we het nog te waarderen dat u ons nog gunt, dat we nog leven tot hiertoe in een vrij land, hoewel dat algemeen men gaat roepen om dictatorschap. O God, gij mag daartoe met uw genade en geest nog onder ons wonen en werken. En dat we nog krijgen te waarderen wat u ons schenkt. maar dat u ook verantwoording af zal eisen voor wat u ons geeft. Want in de middelijke weg laat gij niet geluk nog roepen. En wendt u naar mij toe en wordt behouden. En zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De godloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot een Heere. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Ach, Heere, zou u daartoe dan nog onder ons willen zijn, met uw genade en geest om onder jong en oud nog eens krachtdadig te willen werken, opdat we nog getrokken werden deze tegenwoordige boze wereld, en opgeleid zouden worden voor uw eeuwig en gezegend koninkrijk, om door de wederbarende kracht van je lieve geest dat nieuwe leven te leren kennen. Wat een leven is uit God, wat niet kan leven buiten God. Van nature kunnen we buiten God wel stellen. Maar waar gij dat leven komt te werken door die eeuwige geest, daar kan men buiten God niet leven. En leren kennen dat we in de schuld staan bij God. En krijgen de smarten der zonde en de droefheid naar God te kennen die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. O God, waar dat gemist wordt, u zou het nog kunnen werken. En waar geen de middelijke weg nog tot ons komt met uw woord en met uw getuigenis. En wil u dat uw woord nog ontsluiten voor ons hart. En ons hart voor uw woord, want ons hart is toch zo verhard dat er geen acht slaan op hetgeen van Paulus gezegd werd. O gezegende majesteit, gij waart het toch voor wie gereten koperen deuren weken en die ijzeren grendelen deed in duizend stukken breken. En nu is er voor u niets te wonderlijk dat u daartoe dan nog redenen zult willen nemen uit uzelf. En door uw geest en woord nog wederbarend en vernieuwend te komen werken. Opdat gij door de kracht uw geestes nog thuis zou brengen. Dat we tegen een heilig en een rechtvaardig God gezondigd hebben. Om een weerkerende zondaar te zijn, met en door schuldbesef getroffen en verslagen, en te leren kennen de weg des heils, geopenbaard in uw woord en door de Heilige Geest verklaard in het harten, dat er bij u een volkomen zaligheid en dat er bij u vergeving, verzoening, verlossing, en aanneming is door de voldoening van die gezegende middelaar Christus Jezus. En dat u daartoe dan uw woord nog zult willen heiligen en zegen en dienstbaar stellen waartoe gij het gegeven hebt. Heere, ziet daartoe van de hemel de vaste plaats van uw tronen wonen op ons neer. Al dat in zoverre die er gevonden mochten worden, dat gij door uw geest en woord hen wil onderwijzen, in de weg der zaligheid zoals gij, Heer Jezus, in de voldoening aan de eis der goddelijke gerechtigheid, met uw dierbaar bloed de weg geopend heeft, tot den Vader. En gij getuigt, niemand komt tot den Vader dan door mij. Opdat ze leren kennen dat gij de weg, de waarheid en het leven zijn. En in zoverre dat gekend wordt, is geen geringe zaak. Om in te mogen blikken in het liefdeharte Gods. Die zijn Zoon gegeven heeft, opdat die weg zal dragen. Onze zonde en onze schuld ziet het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Opdat ze tot u komende zouden zijn met al hun zonde, schuld, schande en oordeel. Eer en niet geholpen te zijn met te weten dat er de weg is. Niet geholpen te zijn met te weten dat de deur de open is. Maar daar uw woord leert die door de deur ingaat, die zal behouden worden. En die zal ingaan en uitgaan en wij te vinden. Ach, gij mag daar ook uw woord en getuigenis nog heiligen. En zegen en dienstbaar stellen waartoe gij het gegeven hebt. En in zonderheid wanneer er nog zijn die mij alles wat ze ervaren hebben leren kennen. En dat er schuld niet gedellig en met medeweten voor eigen hart en leven. En bevinden nog een openstaande schuld te hebben. Ach, hier gij mocht door middel van uw woord en door de kracht van uw lieve geest ze nog eens brengen waar ze niet komen kunnen en maken wat ze in wezen niet wezen willen. Want het is wat om niet alleen ons oordeel te aanvaarden, maar uw liefde krijgen, zelfs al was het dat u ons zou verdoemen. O God, gij mag daartoe uw woord nog heilige zegen en dienstbaar stellen. Kan het wezen tot raad en tot besturing, tot lering, tot onderwijzing. En opdat ze gesterkt zouden worden. Om niet tegenstaande alle strijd en moeite, verzoeking, beproeving en aanvechtingen. Toch met de Canaanese vrouw niet af te laten. Zelfs voor uw voeten vallende, Heere, help mij. O, gij mag daartoe dan uw woord nog dienstbaar stellen, waartoe gij het gegeven hebt. En in zoverre gij die genade met medeweten voor eigen hart en leven hebt doen kennen, o, geef ons toch te ervaren dat we in onszelf niets hebben wat u kan bergen. Dat we steeds nodig hebben door het kruise doodingen van het vlees. Opdat het leven Christi in ons geopenbaard zouden worden. Opdat we niet aan de kant van het vlees zouden vallen. En onszelf zouden handhaven, maar aan uw kant in vernedering en verootmoediging, dat we nooit boven de zonde komen zolang we hier aan deze zijde van het graf verkeren, maar dat er nog eens een tijd aan zal breken om af te leggen het lichaam der zonde en des doods. Om dan eeuwig zondeloos te zijn, wat toch de behoefte van het leven der genade in het hart is om zondeloos te zijn. En nog steeds omdragen het heeft u behagen, om dat niet weg te nemen in het leven van uw kerk. Een middeltje wanneer we het krijgen in te leven en te doorleven. Om aan de grond te blijven, om het te ervaren met een apostel Paulus, ik ellendig mens. Maar tevens is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Om te ervaren verdoemelijk te zijn en er geen verdoemenis voor ons te zijn. Om al zo gebouwd te worden in het allerheiligst geloven, dat alleen maar huldigt het werk des drieënigen verbondsgod, en dat verfooit alles wat van ons is, leed te dragen om wat we mee moeten dragen, zolang we hier op aarde zijn, hier sterk dan nog, wat gij gebracht hebt, en laat uw hulp door ons verzocht niet vruchteloos vergen. En we voorts nog gedenken onze kranke, zwakke kruis en rouwdragende, wat wettelijk verhinderd is onder ons te zijn, die ons van deze plaats afvoeren, wat in de ziekenhuizen zich bevindt, zoals u ze met name kent, kind en ouderen vandaag. Heere, gij mocht ze tezamen nog genadiger gedenken, waartoe we mede opdragen, in zoverre nog huiselijke noden zijn, kindernoden, huwelijksnoden, om ze aan uw God en uw genade op te dragen. Waar zullen we heen als tot u alleen, o bron van het hoogste goed? Gedenkt ook al te vandaag eenzame verlatene weduwen, wees of weduwnaars, wat zwanger mocht zijn of gebaard hebben. We dragen ze dus samen aan uw God en uw genade aan. Gedenkt onze kinderen en onderwijzend personeel. U mocht ook daar nog eens een bewijs geven van de wederbarende kracht van uw lieve geest. Omdat het niet bij een oppervlakkige godsdienst zou blijven. Maar gij nog kwam te bewijzen, ook onder de jeugd, de vrezen des Heeren te werken. Gedenkt wordt dat uw naams gedachten in uw woord gepredikt wordt. We willen nog geven getrouwmakende genade. En wanneer uw knechten die gij daartoe geroepen en gezonden hebben, ook in het morgenuur met en voor elkander biddende zijn, Heere, schenk ons uw genade, dat uw woord terecht mogen snijden, en dat gij het naar achtervolgen met uw zegen. Gedenkt op de zendingsvelden waar ze zich bevinden, die gij daartoe geroepen en gezonden heeft. En gedenkt wat de militaire dienst is, bewaar ze voor openbare en uitbrekende zonde en bekeer ze van de erf en dadelijke zonde. Gedenkt ons diep verzonken land, verzinkend volk en verscheurde kerk in uw toren nog des ontfermens. En wil uw woord nog heilig ons aten, ter oorzake van de eer uws naams. Om uw lieve zoons, om Jezus willen. Amen. Wij begonnen te zingen uit Psalm 19 over de vrezen des Heeren. De schoonheid van de vrezen Gods. En wat in wezen een kinderlijke vrezen is, een vrezen die door God en Heilige Geest gewrocht is. En dan gaat de dichter handelen wat die vrezen des Heeren teweeg brengt. Wanneer dat hij zegt, zij opent een fontein van heil die nooit vergaat. Door de vrezen des Heeren leert men kennen de fontein des heils. Een fontein die ontspringt uit de diepte. Door de vrezen des Heeren mag men wel eens inblikken in de diepte van het vrijmachtig, soeverein, eeuwig welbare Gods. Waarvan dat u zegt, zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid. Hier wordt gehandeld over zijn dierbare leer. En waarom wordt het genoemd een dierbare leer? Zijn dierbare leer omdat ze zo weinig gevonden wordt. En weinig de vreze Gods gevonden wordt. En weinig gekend wordt van de geopende heilsfontein. en weinig gekend wordt van zijn dierbare leer. Verspreidt een straal van billijkheid, daar ze al onwaarheid had. Dus het is de leer der waarheid. En voor die ze leert kennen, daar zegt de dichter van, ze is het mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Merk eens hoe dat de vrezen des Heeren en de leren der genade voor diegene die hem vrezen, welke waarde dat de leer der genade, de leer der zaligheid, de leer der verlossing, de leer der verzoening, door voldoening, welke waarde of dat hij krijgt. Mijn dus hier gaat de dichter bewijzen hoe schoon de leer der zaligheid is. Voor wie? Wel, het is een leer der zaligheid die meer waarde heeft wanneer we ze bevindelijk leren kennen dan het fijnste goud op aarde. Want al hadden we al het goud van de aarde en we misten de kracht en de vrucht van die leer en van de vreze Gods, en we gaan sterven, laten we al het goud op aarde achter. Maar als we door die leer de genade hebben leren kennen, en dan krijgen we het eeuwige leven. En dat eeuwige leven, dat krijgt zulke waarden voor degene die het ervaren. Ze hebben in de tijd kinderen voor een burgemeestershuis nog gezongen. Wereldling, ik heb een schat. Ik mag me in de wereld opbaden die geen wereldling bevat. Wilt u wel geloven, mijn herders? Hoewel dat het genoemd wordt Gods arme volk. Maar wilt gij wel geloven dan dat de rijkste lui zijn die er zijn? Zijn dierbare leer verspreid is. En het is mens dan meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. De leer der genade en der zaligheid. Zeiden, die is meer waard, dus men leert kennen dat het fijnste goud en de veelheid van het goud is niet op te wegen wanneer we door de vreze Gods de ware leerder zaligheid hebben leren kennen. We hebben dat misschien wel eens meer gezegd om het eens even duidelijk te maken. Er was in de Alderswerd in de tijd een oude verkeerde man. Die leefde alleen, maar woonde naast een bakkersvrouw die elke dag die man zo'n beetje verzorgde. En op een keer droomde hij dat er een engel bij hem stond en die vertelde hem dat de volgende dag zou de rijkste man van het dorp sterven. Hij was zelf een kind van God en hij was zo ontsteld van die droom dat hij dacht, dat is de baron. Baron. Die is de rijkste man van het dorp. Hij loopt een dag met zijn petje onder zijn arm. Meneer de baron aangehouden. Hij zegt, meneer baron, ik heb een ernstige boodschap. Ik ben vandaag bepaald dat vandaag de rijkste man van het dorp zal sterven. En dat ben ik. Die baron die stak er de spot mee, hoewel dat hij toch de dokter nog niet halen. Ja. Maar wat gebeurt er? Die man die gaat s'avonds nog even bij die bakkersvrouw een kopje koffie drinken en hij gaat naar zijn woning toe. En de andere morgen zal die vrouw een bakje thee brengen en ze krijgt geen gehoor en er vindt ze hem met zijn handen samen op zijn knieën dood voor de stoel zitten. Die is biddende gestorven. Is de rijkste man geweest. Hij is wel een buis geweest dat hij dacht dat het de baron was. Wat bewijst nu? Ach, die man die in wezen de rijkste man was van het dorp gaf eeuwig erven en eeuwige zaligheid. Daar is het waar geworden zijn dier verleer verspreid. Een straal van billijkheid. Daar ze alle waarheid had. Ze is het mens door meerder werd. Die de waarde van Kenan vijfste groter werd. Niets omdat hij leer vastlegt in het bloed en de gerechtigheid van Christus. Niets kan haar glans verdoven, want het is een goddelijke leer. Een leer door Christus verworven. Niets kan haar glans verdoven. Zij streeft in het heilzaam zoet tot streven van het gemoed ten honing ver te boven. Die ooit de waarde en de smaak van de waarachtige leer bevindelijk aan haar eigen hart nog leren kennen. Ach, die kan bij tijden wel eens zeggen dat hij rijk en verrijkt is. Dat wil zeggen met rijkdom overladen. Dat ze dat altijd bij zichzelf niet vinden. En dat ze dikwijls gelijk een kind niet eens weten de waarde van de rijkdom en de erfenis. Het neemt niet weg. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid. Ze is alhoewel ze al een waarheid had. Wij vragen in het morgenuur weinig aandacht voor de leer der zaligheid. Zoals God die verheerlijkte in de slaaf. Ter aanleiding van het ons straks voorgelezen, de zendbrief des apostel Paulus aan Philemon. In verband lezen we daarvan voor het 18e, 19e en het 20e vers. En indien hij u iets verongelijkt of heeft of schuldig is, rekent dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand, ik zal het betalen, opdat ik u niet en zeggen dat gij ook uzelf en mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij u er hierin genieten in de Heere, en verkwikt mijn ingewanden in de Heere tot zover. We wensen hier uw aandacht te bepalen bij de schoonheid van de leer der genade. Staan ten eerste stil bij een weggelopen slaaf. In de tweede plaats bij een door God gezochte slaaf. En in de derde plaats een terugkerende slaaf. Voordat we daarvan spreken zingen we van Psalm 25, het derde en het vierde vers. Wij vinden hier de apostel Paulus in de gevangenis in Rome. En we vinden hier een brief die hij geschreven heeft aan de Colossenzen. En ook deze Onesimus een brief meegegeven heeft. We vinden nog in Colossenzen 4 dat hij spreekt dat hij die geliefde broeder een brief meegegeven heeft. En wanneer we hier een ogenblikje stilstaan, dat deze Filemon is door middel van de bediening des apostel Paulus tot de kennis van de leer der zaligheid gekomen. En niet alleen tot de kennis, maar ook wellicht een leraar geworden zijnde in de gemeente van Colosse. En misschien wel een huiselijke leraar, want immers werd ook die leer in die tijd alom tegengesproken. En is hij als bekeerde heiden zeker ook een reformateur geweest in zijn gezin. En als hij nog leraar geweest is, misschien ettelijke hoorders gehad heeft. Deze Filemon, zeggen we, die door middel van de prediking van Paulus tot God bekeerd geworden is geworden, die had een slaaf. En die heette Onesimus, en die slaaf, die heeft wellicht in de tijd toen Filemon nog in de wereld leefde en als een heiden leefde, het misschien aardig met zijn baas kunnen stellen. Want ze waren immers beide heidenen. Maar wanneer Filemon tot God bekeerd geworden is, dan is er in zijn huisgezin wellicht wat veranderd. En in zijn omgeving ook wat veranderd. En toen is Filemon vanzelf ook omtrent zijn slaaf of dienstknecht, die zijn eigendom was, zoals in die tijd nog slaven gekocht en verkocht werden, heeft zeker ook die jongen gewezen op het kwaad der zonde. Heeft hem gewezen op de noodzakelijkheid van bekering. En daar heeft hij niets van moeten hebben. Ik denk dat voor Onesimus het is zeer zwaar dat hij voor die tijd dat Filemon bekeerd geworden was, dat hij toen wel goed met zijn baas op heb kunnen schieten. Maar wanneer dat die man tot God bekeert en door genade vernieuwd en door het bloed van Christus gereinigd en door de geest des geloofs vrede met God verkregen had, dat hij ook wel aan het reformeren gegaan is in zijn gezin. En dat in zijn predicaties zeker wel betuigd heeft. Nu is het voor Filemon een moeilijke zaak geweest, want hij kon Onesimus niet bekeren. Maar had wel het recht om als knecht van hem te eisen dat hij zich schikte onder de huiselijke wetten. En dat hem zelfs ook noodzaakte om onder de bediening van het woord te verkeren. Wat moet dat bij Onesimus wel verkeerd gewerkt hebben? Want mijn herders, wanneer daar de vreze des Heren in het gezin bij ouders en waar de leer der zaligheid nog gepredikt wordt, en we zijn in wezen er niet voor ingewonnen, hebben we allicht wat in te brengen. Ik denk dat voor Onesimus misschien de gebeden van Filemon wel te lang geweest zijn. Dat zijn preken wel te lang geweest zijn. Dat de preken wel te ernstig geweest zijn. Dat hij aangedrongen heeft, misschien voorheen, nog goddeloze boeken in huis gehad heeft, waar Onesimus zich heeft kunnen vermaken, die hebben de deur uitgemoeten. En mijn ouders, alles tegen de geest en de zin van Onesimus. Wellicht heeft die man aangedrongen tot gebed. En wat moest hij nou bidden? Daar had hij helemaal geen zin in. Deze jongen die openbaarde zich, deze slaaf, opstand in zijn hart. En misschien nog wel vijandschap tegen zijn baas, tegen Philemon. Want die wilde toch wel zeker dat hij kwam onder het gezag van zijn woord. Ik denk dat er in het hart van Onesimus is gaan werken, je mag van Philemon niks. Je mag niet naar de voetbal. En je mag geen radiomuziek. En je mag geen televisie. En je mag niks van die man. Hij wil alleen maar je in een vorm van godsdienst hebben. En dan iedere week, op de eerste dag der week, een paar keren onder de preek te zitten. Het vlees kwam in opstand, in vijandschap. En ten laatste, met voorbedachte raden, de vlucht te nemen. Want de geboden van Philemon, die het gezag van Gods woord handhaven, stonden Onesimus niet aan. En wat gebeurt er dan? Dan zoekt hij zijn heer nog te beroven, wat geld mee te nemen als hij de vlucht wil nemen. Wat geld mee te nemen en er tussenuit te gaan, hoewel dat hij een gevaarlijk werk deed. Want onder de heidenen was de gewoonte, wanneer er een slaaf ging vluchten, en er werd gevonden dat hij veroordeeld werd tot de doodstraf. En waarom deden de heidenen dat? Omdat ze de schrik erin zouden jagen, en dan die slaven zo lichtvaardig niet zouden vluchten. Dus hij deed een gevaarlijk werk. Hij heeft zijn baas wellicht beroofd en hij is de vlucht genomen. Onder de drang van die godsdienst vandaan te zijn. En om onder die leer vandaan te zijn, die alles verbiedt en die alleen de wet van God eerbiedigt. Mijn herders, hij nam de vlucht. En met gevaar van zijn leven heeft hij wellicht nog een beetje gebeefd toen die kolosse uitging. Waar is die naartoe gegaan? Waar naar een stad die bekend stond als een goddeloze stad, naar Rome. Daar kon hij met zijn hart uitleven. Daar kon hij zijn vlees uitleven. En daar kon hij zijn wil uitleven. Merk eens. Hier vinden we zeer schoon beeld, mijn ouders. In de staat der rechtheid had God de mens goed en recht geschapen. Maar het heeft Adam niet goed gedacht om God in erkentenis te houden. En we hebben in ons verbondshoofd Adam God een scheidbrief en als eerover de vlucht genomen. Wat te doen om ons vlees uit te leven. Dat is aan mij en aan uw adres. Dat al is het dat we onder de opvoeding bewaard worden voor openbare zonde. Maar mijn ouders, dat is de mens eigen geworden, los van God. Niet meer onder het gezag en de heerschappij van het getuigenis van Gods, maar ons eigen leventje te leven. Bedenk eens even. Hier vinden we in de eerste plaats het beeld van een gevallen mens die elke dag verder van God afdwaalt. En wanneer we hier vinden dat deze man in Rome terechtgekomen is, daar gekomen is om zijn gestolen vrijheid nu eens uit te leven. Ik zeg zijn gestolen vrijheid. Maar ik kom eventjes terug. Ach, er zitten misschien onder ons nog wel jongelingen of jonge dochters die vandaag of vanmorgen onder het gezag van de ouders naar de kerk gemoeten hebben. En niet dat ze dat zo graag doen. Die misschien ook nog wel in de hart in opstand komen. Je mag niets doen. Je mag niet naar de bioscoop, je mag niet naar de voetbal, en je mag dit niet en je mag dat niet. Misschien zitten er ook nog wel onder ons. Het zou kunnen zijn dat er nog waren die in de hart nog opstandig en vijandig tegen de ouders waren. Wanneer er goddeloze boeken of goddeloze dingen in huis komen, die de ouders zeggen, die komen hier niet in huis. En dan ze toch proberen de eigen wil uit te leven. Ja, als in haar hart opstaan tegen de ouders. En waar het misschien ook van geldend is als ze naar de kerk gaan, een poosje slapen als er gebid wordt, want er wordt, het bidden duurt zo lang. En een poosje slapen als de kerk zo lang duurt, want het duurt zo lang. Als men naar vermakelijke plaatsen gaat, als daar bijvoorbeeld in Rotterdam duizenden zijn bij een voetbalwedstrijd en we moeten daar 2 uur moeten ze daar staan. Dat is niet te lang of 2,5 uur. Maar als men in de kerk moet zitten, dan moet het dominee wel op de tijd letten. En de oude schrijvers moeten niet meer gelezen worden. O, mijn hoorders, zou er hier ook nog Onesimussen zitten? En laat ons bedenken, gisterenavond met de jongens nog even stilgestaan dat we gelezen hadden, van dat Paulus op een keer zijn reden uitstrekte tot middernacht. En in die nacht het avondmaal nog wenste te houden. En wanneer dat hij zijn reden uitstrekte tot middernacht, dat er een jongeling in het raam zat en in een diepe slaap viel, en uit het raam viel en dood viel. Dat is wat in de kerk zitten en uit de kerk doodvallen. Paulus die heeft door genade onder het inroepen van Gods geest die jongen weer door God levend terug kunnen geven. Maar merk eens, mijn hoorders, het is wat als we toch de kerk en we zouden doodvallen. Ach, slapen in de kerk. Dat heeft misschien Onesimus ook wel gedaan. Totdat we zeggen hij de vlucht nam. Filemon kon hem niet nakijken. Weet je wie hem nakeek? God van de hemel. Die keek Onesimus na. Zouden er hier ook nog zijn die God nakijkt? God van de hemel, weet je waarom? En wel in de stilte der eeuwigheid had God Onesimus voor eeuwig verkoren tot zaligheid. Die lag verklaard, dat is er eentje van mij. Die is in de duivel zijn klauwen gevallen. En God speurde die man af. En mijn hoort is wanneer hij in Rome gekomen heeft en misschien zijn leventje uitgeleefd heeft. En misschien zijn vlees uitgeleefd heeft. Is hij geweldig door een of andere misdaad in de gevangenis terechtgekomen. En wanneer dat hij in de gevangenis terechtgekomen was, daar is God in meegekomen. Weet je waarom? God begon met die man. En wanneer God met die man begint, gaan zij beginnen. Met godsdienst beginnen wij soms wel zonder God. Maar we mochten wel inroepen, o God, wil u met ons eens beginnen. Want anders gaan we door. En wanneer wij van God afgeweken zijn en ons eigen weg gekozen hebben, Filemon had het Onesimus had nooit meer teruggekeerd. Hij had zich doodgezondigd. Hij had zich naar de bedenken, zeven. De soevereine vrije liefde Gods deed Onesimus er goed aan. Ik denk, mijn ouders, dat het gebed van Filemon hem nagegaan heeft. Het gebed van Filemon, zijn knecht nagegaan heeft. Heere, wil je die jongen eens bij zijn broekspijpen pakken? Wil je die jongen eens in zijn hart grijpen? Dat is zeker de vrucht van de dierbare leer. Want wat die gunt niemand al. U begrijpt wel dat Filemon zijn knecht de haal niet gunde. Maar wel de zaligheid. En al wilde Filemon, die verzeide, gebed heeft de jongen nagegaan. En de jongen die heeft haast gemaakt om in de hel te komen. Ik zou haast zeggen, maak maar niet zo'n haast in de zonde hoor. Want als we niet bekeerd worden, komen we in de hel. Waarvan Gods woord leert, vreselijk zal het zijn te vallen in de handen van een levend God. O, bedenk eens, mijn ouders, een God ging die jongeling na. En op een misdaad wellicht, dat hij gegrepen is, komt hij in de gevangenis terecht. En ach, daar zit hij nu gevangen. Gevangen vanwege zijn eigen schuld. Gevangen door de zonde. Ach, zit. Hoewel wij denken vrij te zijn, zitten we eigenlijk ook niet in de gevangenis der zonde. Ach, wie kan zich uit de zonde losmaken? Wie kan zich van de zonde vrijmaken? Maar wanneer we zeiden God die hem naspeurde en hij krijgt in de gevangenis is te overdenken. En God gaat hem door zijn geest eens onderrichten. Waar hij vandaan gelopen is. En dan wordt het niet Filemons schuld meer. Maar dan wordt het Onesimus' schuld dat hij daar zit. Dan gaat God het een keertje omkeren. O, mijn herders, daar wordt het Onesimus' schuld. Daar krijgt hij te overdenken. Hier zit ik nu om mijn eigen schuld. Hier zit ik om mijn eigen zonde. Ach, wat zullen de vermaningen op zijn ziel gebonden. En de bestraffingen en de gebeden op zijn conscientie, die hij wist van Filemon, zijn leraar, zijn heer, waar zullen hem die aangegrepen hebben? En hoe nu terug? Hoe nu terug? Hij had zich des doods schuldig gemaakt. Dus terug, dat kon niet. Er ging weg meer terug. En vooruit ook niet. Waar moest hij nu blijven? Zouden er die hier ook nog zijn? O, die bij tijden leren kennen. Dat wanneer de gebeden en de roepstemmen en de vermaningen ons hart is aan gaan grijpen. Tussen twee haakjes. Ik weet in mijn leven tijd dan de tranen en de gebeden van mijn leraar, die verteerde mijn hart. Hoe had ik ze beantwoord? Hoeveel zouden er hier zijn? Denk eens even na. Ach, zou die hier ook nog Onesimus weggelopenen zitten, die in de gevangenis zitten en die geen raad meer weten? Ach, God mocht nog eens van die weglopers in de hart grijpen. Hij mocht het middelijk nog eens gebruiken. Want we zijn bij God vandaan gelopen. En hij mocht het nog eens gebruiken. Dan de vermaningen, de roepstemmen en vaders en moeders. Ach, doen we dat nog? Onze kinderen wijzen op het gewicht der eeuwigheid. En op het schrikkelijke gevaar van de zonde. Op het gevaar van een vrijheid en een leven naar het vlees. Bedenk eens. Daar zat Filemon. Daar zat Onesimus. Wat nu te beginnen. Zijn straf wellicht uitgezeten. Maar met zijn schuld die God hem thuis gebracht had, wist hij geen raad. Maar God wist raad. O, mijn herders, een weggelopen slaag, maar door een God gezochte slaag. En als gezocht, krijgt die jongen zijn schuld thuis. En daar weet hij geen raad mee. Ach, zijn er die onder ons ook nog? Die bij tijden geen raad weten met haar schuld? God weet er wel raad mee. Maar dan zullen wij moeten gaan beleven dat wij geen raad meer weten. En wat vinden we dan? In de weg van Gods voorzienigheid. Daar zat nog een heidenapostel in Rome gevangen. En mijn herders, wie was die heidenapostel? Paulus. En nu heeft het God behaagd. Om die jongen misschien in de gevangenis. En dat het God behaagde, daar krijgt die Paulus te ontmoeten. En ach, die dominee had hij wel eens meer gehoord bij Filemon. Daar had hij wel eens meer horen prediken. En hoe komt hij in aanraking en wat zou Paulus nu gedaan hebben? Ellendige wegloper. Schaamvlek die hier ben. Hier zit je nou om je eigen schuld. Is dat nou de dankbaarheid, hij een heer, die je zo vriendelijk behandeld heeft, die het beste met u voorgehad heeft? Nee, mijn hordes, wat dunkt u dat Paulus tegen die schuldige jongen gezegd zal hebben? Hij heeft zeker gezegd, mijn zoon, je hebt tegen God gezondigd. En God gaf van zijn recht niet af. Paulus heeft hem niet ingezegend. Maar die heeft banden en noden gekregen met Onesimus. Ach, mijn Herodes, met eerbied gesproken, en gaf Onesimus Paulus wat te doen. Paulus kon daar tegen die man gaan spreken over de handhaving van de goddelijke gerechtigheid. Maar hij is tegen hem zeker ook gaan spreken. En waar die jongen zijn schuld heeft beleden. En misschien met smart en droefheid ook. Paulus, wat moet ik bewinnen? Ik heb tegen God gezondigd. Ik heb hem mijn Heer in de steek gelaten. Ik heb hem nog geroofd en dat heb ik er doorgebracht. Ach, als we onze schuld thuis krijgen, dan leren we kennen dat we doorbrengers zijn. Gelijk als een verloren zoon die het goed van zijn vader doorgebracht heeft en nu met de schuld zitten. Zijn er die hier ook nog wel eens? Die de schuld thuis gekregen, of werken we nog overheen? Dat hebben Onesimus ook lang gekend. Totdat hij gegrepen werd. Door het gerecht. Anders werken we over onze schuld heen. Maar deze man kon niet meer over zijn schuld heen. En hij wist er ook niet hoe ze eraf mocht komen. We hem terugbetalen. En Philemon kon niet meer. En wanneer dat hij terugkeerde, dan had hij niets anders te verwachten als een doodsvonnis. Een doodsvonnis. En wat nu? Ach, we zeiden, Paulus heb zeker met hem gesproken. Dat die kracht is de goddelijke gerechtigheid een doodschuldige was. Dat die kracht is Gods recht een verdoemelijke was. En dat heeft Onesimus zeker moeten aanvaarden. En wanneer Onesimus zijn schuld krijgt aanvaarden. En leert kennen dat hij een helwaardige is. Heeft de apostel Paulus hem zeker de leer der zaligheid. O, dat God met voldoening aan zijn gerechtigheid. In Christus Jezus de weg der zaligheid geopend heeft. Och, wat moet dat voor Onesimus geweest hebben. Kan ik zulke goddeloos monster. Kan ik zulke beest in de zonde. Kan ik dieren roemen mijn vlees en de zonden uitgeleefd heb. Kan ik die weggelopen ben. En nooit meer naar mijn Heer teruggekeerd. Ach, kan ik die God weg in de steen gelaten heb. Al nooit meer terug. Kan ik nog zalig worden? Ach, wat moet dat in de oren geklonken hebben toen die jongen door de vreze Gods de zonde krijgt te haten. En de zonde krijgt te vlieden. Want als hij uit de gevangenis gekomen is. Heeft die Paulus die in een eigen bewoond huis. Heeft hij zeker gevonden. En er wellicht naar hem gezocht. We gaan dat niet vaststellen. Maar ze hebben elkaar toch ontmoet. En dan is hij bij Paulus terechtgekomen. Met zijn schuld en schande. En die wetende wat te beginnen moest. Maar mijn hulde zijn arme zonde weet ook niet wat hij beginnen moest. Maar wanneer dat hij dan van Paulus hoort, de leer der zaligheid, dat Christus gekomen was, wat hij voorheen misschien wel eens gehoord had, maar het liep langzaam heen, het ging langzaam heen. Hoe menigmaal gebeurt het niet dan onder de predikatie geweest zijn, en nou buiten de deur er niets meer van weten, er niet eens meer over denken. Ach, menigmaal gebeurt het dat het zelfs geen woord over gerept wordt als we thuis komen. Dat de vraag nog niet gedaan wordt, waar is de tekst? Wat is de tekst geweest? Waar is er over gesproken? Helaas, mijn herders, we zijn van God afgeweken. En al is het dat we nog Gods dienst belijdenis doen. Ach, we zijn afkerig van God en zij dat God ons in ons hart grijpt. En dat doet hij door middel soms van de prediking des woords daarom. Wanneer deze jongen bij Paulus en hij hoort Paulus prediken, dat er nu voor zulke eentje nog doen aan is. Voor zulke een nog zaligheid is. Voor zulke een nog mogelijkheid is. Ach, ik denk niet. Als Paulus dan een preekje gedaan heeft tegen Onesimus, dat heeft zitten slapen. Nee. Dat hij zo heeft zitten smullen. Laat ik het eens erg plat zeggen, zo heb zitten smullen. Ach, ik hoor dat die Christus, die hij predikt, voor grote zondaar, voor verdoemelijke zondaar, voor geweldige zondaar, ach, Paulus zou het voor mij ook nog kennen. Ja. En wanneer dat hij dan uit de mond van Paulus hoorde, dan is het wel geworden zijn dierbare leer verspreid. Een straal van billijkheid. Daar zal een waarheid uit. Ze is het mens dan meerder werd. Je moet de schuldige maar eens worden voor God. De verloren in uzelf. De hel en voekwaardige. Ach, dan wordt het een ademtocht. Als we onder de prediking van het woord mogen verkeren. Hans. Denk ik dat het met Onesimus zo geweest is. Wanneer ik uw woorden gevonden heb, heb ik ze opgegeten. En wat heeft Paulus toen gedaan? Die heeft met hem gesproken. En die heeft niet tegen hem gezegd, nu jongen. En nu ben je toch wel wedergeboren. En nu ben je wel veranderd. En dan weet je nou dat er een middel is tot zaligheid. En dan blijf je maar rustig hier in Rome wonen hoor. Je hoeft niet meer terug naar je baas toe. Nee, mijn ouders. Nee. Paulus, die wil zeggen. Je moet terug naar Philemon. Daar sta je in de schuld. En je moet voor de rechtbank verschijnen. Dus Paulus was niet een mens. Die dat lieve bekommerde volkje maar in zegen hoor. Je zaakjes zijn wel goed hoor. Ja. Je mag wel geloven dat de Heer er nou mee begonnen bent. En wat hij begint zal hij wel volleindigen. Nee, zegt Paulus. Terug. Jij bent bij een Heer vandaan gelopen. En terug naar Philemon. Die moet uitspraak doen. O, zouden er die hier ook nog zitten. Die wel weten van een openbaring. Die wel weten de dierbare leer. Maar nu terug. Nou moest hij terug. En dan moest hij bij Philemon terechtkomen met zijn schuld. Mijn woorden, we moeten bij de rechter bij met onze schuld komen. Paulus kon hem niet vrijspreken. Die heeft wellicht wel een bemoedigend woord gesproken. Maar Philemon, maar Onesimus, och, zegt hij, als ik terug zou moeten, dan kan hij me de doodstraf, want die heb ik verdiend. Maar ik zal teruggaan. Moet ik dan sterven? En moet ik naar de hel? Het is mijn eigen schuld. En als je terugkeert. En onder de weglopers. Die kregen een brandmerk op haar voorhoofd. Dat moesten ze de leven lang dragen. Een brandmerk. Werd in haar voorhoofd gebrand. Weglopers, wanneer ze niet de doodstraf kregen, kregen een F. Dat betekent wegloper. Wegloper werd op haar voorhoofd gebrand. Dat elk eer die ze zegt, die kon zien dat dat een wegloper was. En wat moet nou Onesimus doen? Terugkeren en de doodstraf aanvaarden. Paulus, die zegt, ik geef je een brief mee. Geef je een brief mee. En Paulus die schrijft een brief. En die sluit die brief dicht. En die geeft Onesimus een gesloten brief mee. In de tijd zijn er geweest die zeggen nee. Hij heeft een open brief meegehad. Ach, als hij een open brief meegehad had. Dan had hij niet zo bezwaard behoeven te wezen. Hij heeft een dichte brief meegehad. Die hij aan Philemon moest geven. En die moest die brief openen. Wanneer hij daar kwam. Als een schuldige. En wanneer dan Paulus hem terugstuurt. Heeft hij hem niet teruggestuurd met er zelf wat voor je opzitten. Nee, Philemon is teruggekeerd in onderwerping aan het recht. Ik ga terug met mijn zonde, met mijn schuld en met mijn schande, met mijn oordeel. Ik ga terug en ik onderwerp me terecht. Moet ik sterven, dat is eeuwig recht. Een zondaar die terug moet keren naar God. En met zijn schuld terug mag keren. En krijgt God de rechtvaardigheid. Ach, diezelfde. Als Philemon tegen Onesimus zei. Man, je moet sterven. Dan had hij gezegd, verliefde Philemon. Je doet eeuwig recht. Hebt u dat wel eens ervaren? Oh, dan had hij moeten zeggen. Ik ga door mijn eigen schuld verloren. Als zulke mensen in de hel komen. Dan zullen ze zeggen. Heere, je hebt eeuwig recht gedaan. Maar die komen niet in de hel hoor. Nee. Die leren wel kennen dat ze de hel verdiend hebben. Waarom ze moeten met de schuld bij God terechtkomen. Dus houd in gedachtenis, Onesimus die kwam niet bij Philemon als een veranderde jongen. Als hij in die erkend wilde zijn, dat heb ik beleefd en dat heb ik beleefd en dat heb ik beleefd. Ach, denk erom hoor. Daar kan je bij de rechten niet mee terecht. Dat is een gewichtig puntje, mijn ouders. Daar kan je bij de rechter niet mee terecht. En met wat je beleefd hebt. En want de rechter, Philemon, dat was de rechtbank die moest recht doen. En had hij wellicht misschien wel zoete gedachten van Philemon. Wellicht door middel van de prediking van Paulus. Maar de uitspraak moest nog plaats hebben. Er moest nog een uitspraak plaats hebben. En hoe zal het vallen? We vinden de slaaf teruggekeerd. En hij komt bij Philemon. En wat zou dat een ontmoeting geweest hebben? Een schuldige. Eén verloren. Eén die een dief geweest was. Een eerrover. Eén die zijn heer zoveel schande en smaad aangedaan heeft. Die zo goed voor hem geweest was. Dan komt hij terug. En er staat hij voor Philemon. Achter staat hij voor zijn rechter. Maar wat doet hij nu? Eer dat het vonnis uitgesproken zal worden, waar Philemon krachtens de heidense rechter het recht had om het doodvonnis uit te spreken, zegt hier heb ik een brief van Paulus. En wat zal er nu in die brief staan? Dus Filemon die scheurt die brief op. En dan leest hij. Mijn geliefde. Want Filemon betekent. Een geliefde. En dan gaat hij die brief lezen. En dan gaat hij zeggen. Dan gaat hij lezen dat Paulus die zegt. Ik zal alles betalen. Wat hij schuldig is. Ik ben borg voor hem geworden. En neem per maand, dat is neemt mijn enige wanden aan. Want ik heb hem in mijn banden getild. Oh, mijn hurtes. Als er een schuldige voor God staat. Een schuldige die de hel waardig is. En die het recht van Filemon moet erkennen. Een rechtvaardig, uw doen is rein. Uw vonnis gaans rechtvaardig. En die middelaar, die treedt daar tussen. En die zegt, Vader, ik heb de schuld voor mijn rekening genomen. Ik heb die schuld betaald. Neem hem. Dat is mijn ingewande hem, want ik heb mijn bloed voor hem gestort. Ik ben voor hem de dood ingeweest. Ach, wat denkt u, mijn hurtes, dat Filemon ze nog een vertorend aangezicht kan hebben. Er staat hier zo, neemt hem aan gelijk als mij. Ach, God die heeft Christus aangenomen in zijn borgtocht. En op grond heeft Christus te eisen, neem hem aan. Zie dit, daar staat Onesimus tot zijn stomme verbazing Paulus had zijn schuld overgenomen. Hij zegt, ik zal het betalen. O, mijn herders. Wat moet dat voor Onesimus geweest hebben? Wanneer dat hij daar hoorde lezen. En indien hij iets verongelijkt heeft als schuldig is. Rekent dat mij toe ik Paulus heb het geschreven. Met deze hand. Ik zal het betalen. Ja broeder. Laat mij u er hierin genieten in de Heer. Verkwik mijn ingewanden in de Heer. O, hier is een zonde. Wat dunkt u dat Filemon nog kon tonen? Het wat dunkt u, mijn lordes, dat God nog kan tornen, wanneer daar een schuldige wederkerende, dat een vader nog kan tornen, wanneer daar een verloren zoon terugkeert, die rechtvaardig te verdoemen is en niet meer waard is een kind genaamd te worden. Ziet hier een teruggekeerde slaaf die opgenomen wordt niet in het gezin en niet meer als een slaaf, maar een broeder. Och, wat een zalige ontvangst, een broeder. Och, wanneer een schuldige zondaar de vrijspraak leert kennen. En hij leert kennen dat Christus zijn oudste broeder is. Waarvan Christus zegt, zeg, mijn broeder, ik heb de zaak in orde gemaakt bij mijn vader. En uw vader komt tot mijn vader en uw vader. Tot uw God ziet een teruggekeerde slaaf. Mijn herders, zo wil God ook zondaren. En daar heeft een Onesimus ervaren. Wij vielen aan zijn dierbare leer verspreid. Een straal van billijkheid. Ze is mens dan meer te waard. Dan het fijnste goud op aard. Toen is hij van zijn schuld afgekomen. Ja. Hij is niet van zijn schuld afgekomen. Of hij moest bij Filemon wezen. Die het vat, die vat het. En daar heb je zeker wel van gezongen, wat we nog doen uit Psalm 105, het laatste vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen, zijn web betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Men roemt aan de oppermajesteit om zoveel gunst in eeuwigheid. Het is het laatste vers van Psalm 105. Volgens de Bijbelse encyclopedie, daar schrijft men dat een teruggekeerde slaaf, die niet gedood werd, een F op zijn voorhoofd gebrand werd. En dat dat betekent weglopen. Wat denkt u toen Filemon zijn schuld vergeven werd? Dat je nu gezegd hebt, jij krijgt geen F op je voorhoofd. Ik geloof, mijn herders, dat bij Onesimus die F op zijn voorhoofd gebrand is. Wil ik het duidelijk maken, als God een mens komt te rechtvaardigen, dan krijgt hij een F op zijn hoofd. Al is dat niet voor de mensen zichtbaar. Waarom dan? Dat hij zich altijd bewust geworden is en bewust zal zijn. Ik ben een wegloper. Het is alleen genade dat ik aangenomen ben. Ach, wanneer Onesimus de weg teruggemoeten heeft, dan is die misschien nog wel eens bepaald geworden. Daar hebben gezondigd. Daar. Denk, uw weg is terug. Denk, uw weg is terug. Als God ooit genade verheerlijkt hebt. Denk eens even terug. Ach, bedenk dan eens. Heb God dan geen recht om een F op ons voorhoofd, laat ik het anders zeggen. Ach, hier komen we nooit onze val te boven. Ach, als nu veel Onesimus ergens in te roemen had, had hij alleen te roemen in genade. Uit vrije goedheid werd ge haar een vriendelijk ontfermd. Die nu te hoogmoedig is, die groeit dus een stand te boven. Hij blijft knecht van Filemon, onderwerping. Die nu zijn stand te boven groeit, die laat er wel wat lang haar over groeien. Of hij zoekt het wel te bedekken. Ja. Kan je goed bekeerd mens wezen? die geëerd moet worden. Maar als we een Onesimus gestalte mogen houden, ach, dan kunnen we tot aan onze laatste snik toe, als we thuis mogen komen, zullen we thuis mogen komen hier in zijn wegloper, die God opgezocht heeft. In de hemel zouden die erf afwezen. Maar zolang we hier op aarde zijn, zullen we nog moeten dragen. Gelijk een schaap dwaalde ik. Ach, God geven dat ook als we genade verkregen hebben, ons dat bewust zouden zijn. Dan had Onesimus geen recht en ook niet naar een ander te kijken. Maar die had genoeg. Als je in de spiegel van de wet van God keek, zijn ongelijkvormigheid. In de spiegel van Gods deugde keek, dat hij dan wel nodig had een kruis, dat deugdend was voor zijn vlees. Och, mijn hordes, wat zullen ze toen wellicht gemeenschappelijk met elkaar omgegaan zijn. Broederlijk met elkaar geleefd. Philemon vergeving gegeven. En hij vergeving verkregen. Mijn medereisgenoten naar de eeuwigheid. Jongelingen en jonge dochters onder ons. Bedenk eens. Ach, Philemon, de knecht van Philemon, is gevlucht. Ach, de kerkdiensten waren hem te zwaar. En misschien wel 2 maal of 3 maal op een dag. In Zeeland doen ze het nog 3 maal per dag. Ja. Het is wat 3 keer in de kerk te zitten. Ja. Het is onder de oudvaderen vroeger een gewoonte geweest, zelfs 3 maal. Maar bedenk eens, het is voor geen mens die geen kennis heeft aan de dierbare leer, is het ook in zonderheid voor de jeugdige jongelingen. Zijn er nog onder ons die voornemens hebben vanmiddag wat anders ergens heen te gaan? Weglopen, denk erom, God kijk je na. Maar zou het hem wel dat wezen als die je is aangreep. Ach, als je is als een sabbatschender gegrepen werd. Als een sabbatschender gegrepen werd. Weet u waar hij heen reist? Bedenk. God heeft Onesimus in zijn hart gegrepen. Maar ach, er breekt eens een tijd aan dat God je toch grijpt. En dan kan te laat wezen. O, strek is niemand is er die de dood niet zien zal. Dus God die grijpt ons een keertje. En wat zal het dan wezen? Als we nooit hebben leren kennen met Onesimus, teruggekeerd met de doodvonnissie en de schuldbrief. Maar wel gelukzalig. Als we verwaardigd mochten worden dat God ons hier geen rust geeft. Ook geen rust in onze godsdienstplichten. Zouden we nog onder ons zijn. O, die God staande gehouden heeft. Zitten er nog onder ons. Die misschien gelijk als Onesimus in de gevangenis. Een vrezen van de slechte afloop. Wat zal mijn einde nog zijn? Ik ben weggelopen. En het doodvonnis kan over mij voltrokken worden. Het doodvonnis heb ik rechtvaardig verdiend. Ach, God geef. En in de middellijke weg geeft u nog de prediking van zijn getuigenis. Wanneer we die nog onder ons zouden zijn, dan zouden we een weinigje met een apostel Paulus die willen prediken. Daar is een verlosser. En er is verlossing. Daar is bloed. Daar is gerechtigheid van Christus. Maar je moet bij de rechter terechtkomen. Je moet bij de rechter terechtkomen. En dan durf u mee te geven. Ach, als je bij de rechter terechtkomt en je brengt niets meer als je schuld. Dat die dierbare borg geopenbaard en u hebt. Daar zich weer zal openbaren, ziet hier ben ik vader. Verlos hem dat hij in het verderf niet nederdaalt. Ik heb een verzoening gevonden. O, daar zal Christus het voor u opnemen. En er zal dit bewijs leveren dat hij volkomenlijk betaald heeft voor al onze zonden. Wanneer er die nog onder ons zijn, dat daartoe dat woord nog dat dienst tot lering en onderwijzing mocht zijn. Om niet in Rome te blijven en niet met uw ervaring geholpen te zijn. Maar terug waar de Heer zegt, keert weer, gij afkerige kinderen, kom bij mij, mij afkering, en ik zal je genezen. Je moet ze zelf niet genezen. Je moet ze zelf niet klaarmaken met en dat heb gekregen en die belofte enzovoorts. Maar laat de rechter het doen, door je eerlijk behandeld. En dan zal het eeuwig meevallen. En moeten we hier dan nog omdragen. Een lichaam der zonde. En moeten we hier de erf nog dragen. Tot aan onze dood toe. Ach, dat gaat straks in het graf. Die wegloopt. Die gaat straks in het graf. Om straks onverderfelijk. En onsterfelijk opgewekt te worden. En dan zal Christus, die oudste broeder, en wanneer dat is opwekt, onsterfelijkheid en onverderfelijkheid aan doen. En dan zal die zijn vader een gemeente voorstellen, niet meer met een F op haar hoofd, maar blank en rein, opdat ze dan hem uit zijn werken eeuwig zullen loven en prijzen de Heere zegenen de waarheid. Om Jezus willen, amen. Och, heren, u mocht de naprediker nog zijn en het achtervolgen met je lieve geest, dat het zijn vrucht nog af mocht werpen voor die grote dag der eeuwigheid. O, dat er nog eens werd die gij aan kwam te grijpen, die gij naging, o God, die het gebed naging, ach, heren, vernedert ze en vertedert ze onder uw goddelijke hand, opdat ze als wederkerende tot u zouden ervaren, heren, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. Die u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Gedenk ons er al zo ten goede God. Naar de rijkdom uw genade verzoenend zondig ons aangekleefd. En gaat in verzorging met een iegelijk tot de plaats onze woning en verhoor ons om Jezus willen. Amen. Onze slot zijn zij uit. De 138ste psalm, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zere wegen. Want groot is zeer een heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog, op hen het oog die nederig knielen, maar ziet van ver met gramschap aan, den ijdele waan der trotse zielen. Het is het derde vers van Psalm 138. Ga voorts heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u lieden. Amen.